Wij lezen vanavond zondag 35 en 36. En ik doe dat in de versie van de PKN. Vraag 96. Wat eist God in het tweede gebod? Antwoord: dat wij God op geen enkele wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag 97. Mag men dan in het geheel geen beelden maken? Antwoord: God kan en mag op geen enkele wijze afgebeeld worden. Maar al mogen de schepselen afgebeeld worden, toch verbiedt God hun beeldenis te maken en te bezitten, om die te vereren en om hem daardoor te dienen. Vraag 98. Maar zou men de beelden in de kerken niet als boeken voor de leken mogen dulden? Antwoord: nee. Want wij moeten niet wijzer zijn dan God. Die zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen wil hebben. Zondag 36, vraag 99. Wat wil het derde gebod? Antwoord: dat wij niet alleen met vloeken of met een valse eed, maar ook door onnodig zweren de naam van God niet lasteren of misbruiken. En evenmin door stilzwijgend toe te zien aan dergelijke verschrikkelijke zonden deel krijgen. Kortom, dat wij de heilige naam van God niet anders dan met ontzag en eerbied gebruiken, opdat hij door ons op de juiste wijze wordt beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen. Vraag 100. Is het dan zo'n grote zonde Gods naam door zweren en vloeken te belasteren, dat God ook toornig is op hen die niet zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren helpen weren en verbieden? Jazeker, zegt het antwoord. Want geen zonde is groter en vertoornt God meer dan het lasteren van zijn naam. Daarom heeft hij ook bevolen dat met de dood te straffen. Wij zijn aangekomen, dat waren we de vorige keer al, bij de behandeling van de 10 geboden. Ik ga dat niet herhalen, maar de vorige keer hebben wij een inleiding gehouden op die 10 geboden in het algemeen. Hoe moeten we daarmee omgaan? Wat hebben ze voor ons te betekenen? Hoe verhouden ze zich tot de rest van de Mozaïsche wet? Waarom wel die 10 geboden en waarom niet de rest van die wetten? Nou, uiteindelijk heb ik concluderend vastgesteld, die 10 geboden overlappen eigenlijk met wat in het Nieuwe Testament heet de wet van Christus. De wet van Christus. De grote uitzondering is het Sabbatsgebod, want dat komt in het Nieuwe Testament nergens terug. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. En dat is heel ver weg, dat is pas in september. Maar die 10 geboden, als je ze in hun ware diepte verstaat, en dat is wat nou juist de catechismus voor ons doet, die probeert die ware diepte aan het licht te brengen, dan zie je dat het allemaal eigenlijk inderdaad uitdrukkingen zijn van de wil van God zoals hij zou willen dat het schepsel leeft. En zoals hij ook dat zichtbaar heeft gemaakt in de persoon van de Heer Jezus zelf. Je zou kunnen zeggen, als je wil weten wat die 10 geboden inhouden, heel concreet, dan hebben we niet alleen met iemand die ons de wet van Christus gegeven heeft, Christus zelf, maar die ook het grote voorbeeld is door die wetten aan ons voor te leven. We hebben een volmaakt voorbeeld, dat was Mozes niet en dat is hij wel. En ten derde, dat kon Mozes ook niet en hij wel. Hij geeft ons ook de kracht van zijn geest om die geboden waar te maken. Nou is dat tweede gebod waar zondag 35 over gaat niet eens direct zo makkelijk te begrijpen. In mijn jonge jaren dacht ik altijd, wat is nou eigenlijk de toegevoegde waarde van dat tweede gebod ten opzichte van het eerste? Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben en dan gaat het in het tweede eigenlijk ook weer over de afgoderij. Het lijkt er in eerste instantie op alsof daar met wat andere woorden hetzelfde gezegd wordt. En later zag ik dat dat toch niet zo is. Het eerste gebod gaat vooral over de vraag, wie moeten wij dienen? En het antwoord luidt, de ene ware God van de schriften en niet één van de afgoden van de volkeren. Maar dit tweede gebod gaat over de vraag, hoe moeten wij hem dienen? En dat staat in het tweede deel van antwoord 96, op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Dat is de positieve kant. We moeten hem dienen zoals hij dat ook graag wil. Aan de ene kant zegt de Heer Jezus in Johannes 4... de Vader verlangt naar mensen die hem aanbidden. De Vader zoekt aanbidders. Maar als je dan aan dat zoeken van hem wil beantwoorden, dan staat er meteen bij dat het dan wel op zijn manier moet gebeuren. Want die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Het wordt niet aan je eigen smaak en beleefdheid overgelaten hoe je God wil dienen. Dat vertelt hij in zijn woord. En in de 10 geboden gebeurt dat dan vooral op een negatieve wijze, door ons te vertellen wat we niet mogen doen. Je mag hem op geen enkele wijze afbeelden. Hier gaat het niet over afgodische afbeeldingen, beelden van schepselen, waarvoor mensen zich neerbuigen. Dat is de essentie van afgoderij, zegt Romeinen 1, dat je het schepsel dient in plaats van de schepper zelf. Maar hier gaat het over het afbeelden van God zelf. Dan moet ik er wel bij vertellen, als je God gaat afbeelden, dan kom je wel heel makkelijk in de afgoderij terecht. Want hoe wou je in vredesnaam God afbeelden? We hebben toch immers geen idee hoe zijn gestalte eruit ziet. De Heere zegt via Mozes tot zijn volk in Deuteronomium: jullie hebben toen jullie op de berg waren geen gestalte gezien. Dat is eigenlijk heel uniek. Hè? Alle volken hebben wel een idee van de gestalte van God. Bijvoorbeeld voorgesteld inderdaad als een schepsel, zoals de heilige stier. Denk maar aan het gouden kalf toen Israël de goden van Egypte namaakte. Maar bij de Heere lezen we uitdrukkelijk: u hebt geen gestalte gezien. Hoe kun je hem dan afbeelden? Als je hem dan afbeeldt, dan blijkt uiteindelijk toch altijd weer dat er een schepsel uitrolt. Want dat is onze zichtbare werkelijkheid. Of je hem nu afbeeldt als een mens of als een dier, het is iets uit de geschapen werkelijkheid. Dus het willen afbeelden van God leidt wel makkelijk tot afgoderij, maar dat hoeft niet per se. Ik zal u daarvoor een voorbeeld geven dat lang geleden, toen ik voor het eerst een beetje begon te snappen waar dit gebod over ging, wat me toen ineens duidelijk werd. Dat was notabene een uitdrukking bij een heidense, nou ja, laten we zeggen, half-christelijke filosoof, Immanuel Kant. Ik mag niet zeggen heiden, maar ook wel een apart soort christen, nog niet helemaal ons type, zouden we zeggen. En die gebruikte dit tweede gebod om duidelijk te maken dat wij niet alleen maar God afbeelden in ons, in beelden, letterlijke beelden van hout of steen of goud of zilver. Maar wij beelden God ook af in onze theorieën over God. Toen ik later C.S. Lewis las, las ik bij hem een uitspraak. Ik weet het niet meer zeker, ik kon hem ook niet meer vinden, dat geef ik eerlijk toe. Dus ik doe het uit mijn hoofd. Maar hij zei iets als het volgende. God heeft de diepste plek van de hel gereserveerd voor die theologen die hun beelden van God mooier vonden dan God zelf. Elke theologische theorie is eigenlijk een soort beeld van God. Als je dat nou maar goed beseft, is dat niet zo vreselijk erg. Dat houdt theologen bescheiden. Maar in de praktijk zijn theologen nou niet direct het meest bescheiden volksdeel. En dat komt doordat ze het over de Bijbel hebben en dus voelen ze zich eigenlijk een beetje gesterkt en gesteund door die Bijbel, zodat ze al heel gauw zich inbeelden dat wat zij zeggen eigenlijk hetzelfde is als de Bijbel zegt. Dus wie hun theorieën aanvalt, die valt eigenlijk de Bijbel aan. Nou, dat is natuurlijk in het geheel niet het geval. Want theologische theorieën, theologen gebruiken zelfs niet eens graag het woord theorie, ze spreken alleen maar de Bijbel na. Maar ik zeg het toch, theologische theorieën en modellen zijn gebrekkig mensenwerk. Het zijn afbeeldingen. En ik zeg nog eens, als je daarvan bewust blijft, is er niets aan de hand. Maar als je van je afbeeldingen gaat houden, zo erg dat als iemand ze aanvalt, hij daarmee God als het ware zelf aanvalt, nou dan ben je behoorlijk scheef gegroeid. In theologische theorieën, modellen, maken wij een ontwerp van wat we denken, wat de Bijbel zegt. En ook wat we denken dat God is. En hoe God in elkaar zit, om zo te zeggen. Dat mag, want theologen kunnen niet anders. Dat is hun werk. Als ze maar bescheiden blijven. En dat is het probleem. En als je even bedenkt hoe ongelooflijk veel verschillende theologische theorieën er zijn over van alles en nog wat, maar ook over God zelf en over de Heer Jezus. Daar komen we straks nog wel op terug. Als je bedenkt hoeveel van die modellen en theorieën er zijn, dan snap je niet dat nog één theoloog zijn eigen theorie durft te verabsoluteren boven de andere. Zelfs heel wat kerkscheuringen zijn om die reden doorgedrukt. Doordat de theologen in zo'n kerk hun theorieën zo belangrijk begonnen te vinden, dat ze bereid waren die het volk op te dringen. En als de mensen het anders zagen dan zij, daar een kerkscheuring over door te drukken. En dan denk ik aan het tweede gebod. Een theoloog probeert heel, als het goed is, heel bescheiden te luisteren naar wat de Bijbel zegt. En wat hij geleerd heeft, heel bescheiden in een vorm te gieten die hij aan de mensen kan doorgeven. Maar o wee als die theorieën een eigen leven gaan leiden. Zoals Lewis dat zo mooi zei, als ze hun eigen theorieën belangrijker gaan vinden dan God zelf. Weet je waar je dat ook een beetje hebt? In wat we noemen het confessionalisme. De confessie, dat is een duur woord voor de belijdenis. In de gereformeerde wereld zijn dat de drie formulieren van enigheid, de Heidelbergse catechismus waar wij het mee bezighouden, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels. Dat zijn buitengewoon waardevolle elementen. Maar op het moment dat je ze gaat verabsoluteren en ze op één lijn gaat stellen met de Bijbel, en dat doen veel mensen, die hebben het altijd over schrift en belijdenis, schrift en belijdenis. En in de praktijk lijkt het soms wel op dat je het woord schrift wel weg kan laten. Ik ben nu met een boek bezig in verband met een heel ingewikkeld gereformeerd vraagstuk in Amerika. Wij kennen dat vraagstuk helemaal niet en ik wou dat ook maar zo houden, dus ik ga het u niet eens vertellen. Maar in Amerika heb je 70 verschillende gereformeerde denominaties. Ik dacht dat wij kampioenen waren, we hebben er een stuk of 15. Daar heb je 70 gereformeerde en presbyteriaanse, dat is een beetje hetzelfde denominatie. Ongelooflijk. En om een niemendalletje zijn ze weer graag bereid tot een nieuwe kerkscheuring. En dat gaat maar door, dat is angstaanjagend. En ze maken daarbij heel veel drukte, vooral omdat ze hun eigen theorieën zo verschrikkelijk belangrijk vinden. Een van de schokkende dingen vond ik, en luister, dat gebeurt bij andere groeperingen ook, hoor, dat zijn nou toevallig die reformeren, dat had ook Lutheranen kunnen zijn, of Baptisten, of Evangelicalen, maar dat is menselijk. Ze maken ruzie over wie nou van hen de echtste gereformeerden zijn. Wie zijn nou de ware gereformeerden? Wie zijn de ware Lutheraan? Wie zijn nou de echte Baptist? En ik ben dan zo onschuldig, het klinkt misschien een beetje onnozel. Ik zeg, het kan me geen fluit schelen, ik wil alleen maar weten wat zegt de schrift. Maar ja, ik zal wel niet goed gereformeerd zijn. Nou, dat geloof ik trouwens ook wel, ja, inderdaad. En niet goed literaat en ook geen goede baptist en ook geen goede evangeliemens. Ik weet het niet. Maar ik wil graag alleen maar begrijpen wat de Bijbel zegt. En als ik ooit zover kom dat ik mijn theorieën boven de Bijbel ga stellen, wil u dan alsjeblieft mij waarschuwen? Ja? Ik kijk jullie allemaal aan, niemand zegt wat. Maar dat is echt heel belangrijk. Dat is het tweede gebod. Je gaat een beeld maken en je buigt je niet meer voor God. Je buigt je voor het beeld dat je van hem ontworpen hebt. Een eigen gemaakt beeld. Daar gaat het hier over. En dat is niet God dienen zoals hij gediend wil worden. Dan dien je een beeld van God. Dat je zelf gemaakt hebt. En dat is fenomenaal. Binnen de christelijke wereld, binnen de protestantse wereld in Nederland, hoeveel beelden van God er zijn. God de Vader die altijd lief en aardig is en die alles door de vingers ziet, staat tegenover die strenge boeman die altijd op de loer ligt om ons op een fout te betrappen. Het zijn twee totaal verschillende beelden en er zijn zoveel beelden daartussen. En het zijn allemaal beelden die door de mens gemaakt zijn. Het zijn geen Bijbelse beelden. Het zijn allemaal eigen gemaakte beelden. Daarover gaat dit gebod. Nou, we zitten hier natuurlijk op de achtergrond van deze discussie nog steeds de strijd met de Rooms-Katholieke Kerk. Het is allemaal nog vers, nietwaar? Het is allemaal vers. De reformatie is hier nog maar zo'n jaren 40 of nog minder geleden. Dus men denkt hierbij natuurlijk ook vooral aan de beelden in de Rooms-Katholieke Kerk. In vraag 98 wordt het ook expliciet gezegd. Maar zou men de beelden in de kerken niet als boeken voor de leken mogen dulden? Maar in vraag 97 ook, mag men dan in het geheel geen beelden maken? Nou, eerlijk gezegd voldoen wij daar natuurlijk ook niet aan. Ik kom tenminste weinig mensen tegen die kinderbijbels verafschuwen, omdat daar afbeeldingen van bijbelse figuren, maar ook afbeeldingen van de Heer Jezus in voorkomen. Want dan zegt men, ja, de Heer Jezus is God. Dus als je van God geen beeld mag maken, mag je ook de Heer Jezus niet afbeelden. De oudjes onder ons kunnen zich misschien uit hun jeugd nog de film Ben-Hur herinneren. Wat ik zo mooi vind, want u weet dat Heer Jezus komt daar in een aantal keren voor. Daar komt Ben-Hur ook tot geloof. Maar je kijkt hem altijd op de rug. Kan je dat nog herinneren? Je kijkt hem nooit in het gezicht. Dat is een manier waarop de makers van die film destijds zeiden, wij houden op een afstand. Wij blijven hier met schroomvallig op een afstand staan. We willen hem niet uitbeelden. We geven een glimp van hem weer. Je kijkt op zijn rug, maar je kijkt niet in zijn gezicht. Dat is een hele mooie manier. Componisten zitten daar natuurlijk ook altijd mee. Als je een muziekstuk uit de Bijbel wil uitbeelden en de stem van God komt daarin voor, nou, dat gebeurt vele malen. Sommige componisten die maken daar helemaal geen probleem van. Maar anderen lossen dat op door bijvoorbeeld de stem van God uit te laten beelden door twee sopranen. Zodat niemand op het idee komt dat dit een namaak van God zou zijn. Of door een heel koor. En dat is omdat ze allemaal worstelen met datzelfde probleem, God uit te beelden. Een God geschapen naar ons beeld. In mijn jeugd was dat ook de reden waarom wij niet naar de Matthäuspassion mochten gaan. Want daar was een aards mens die daar de Christuspartij vervulde. Zo stond het ook op de plakaten. Christus, dubbele punt, en dan stond daar de naam van de zanger. Dat was ook niet zo fijnzinnig natuurlijk weergegeven. Maar dat was al een reden. Hoe kan nou een zondig mens de Heer Jezus uitbeelden? Ik begrijp dat ook wel een beetje. Maar ja, dan zeg ik, dan moet je de Rembrandt-bijbels maar afschaffen. En dan moeten we de kinderbijbels maar afschaffen en een heel groot deel van de beeldende kunsten ook maar. Het is natuurlijk moeilijk om hierin een goede grens te trekken. Schepselen mogen wel afgebeeld worden, maar God zegt, als je van schepselen afbeeldingen maakt, laat het dan nooit zijn om je daarvoor neer te buigen, zegt het antwoord. Nou, dat begrijpen we allemaal. Maar dan die beelden in de kerken. Kijk, wij hebben nu niet 30 jaar ertussen zitten, maar 430 jaar. Dat scheelt wel een boel. En dan kijk je daar ook weer wat genuanceerder tegenaan, zoals wij dat noemen. Niet waar? En het is heel belangrijk, protestanten zeggen heel vaak, katholieken aanbidden die beelden. Dat is niet waar. Je hoeft het er niet mee eens te zijn hoe het daar gaat, maar je moet het wel even netjes weergeven. De katholieken doen niet aan de aanbidding van Maria. Ze doen aan de verering van Maria. En dat is een groot verschil. En eerlijk gezegd, ik vereer Maria ook als moeder van de Heer Jezus. Eer ik haar als zodanig. Niet waar? Maria heeft in haar lofzang gezegd, daarom zullen alle geslachten van de aardbodem mij gelukkig prijzen, behalve de protestanten. Zo lijkt het er soms wel op, niet waar? We zijn zo geschrokken van de katholieke houding, dat we haar ook niet eens meer eren als moeder van de Heer Jezus. Maar aanbidden, dat doen katholieken ook niet. Aanbidden doe je alleen God en Christus, die de Zoon van God is. God de Zoon. Dus dat moet je wel even uit elkaar houden. Maar ik geef u onmiddellijk toe of het katholieke volksgeloof op het platteland dat fijne onderscheid ook weet te maken, dat vraag ik me wel af hoor. Ik heb in echt katholieke landen, zoals Polen of Italië, zoals een tijdje zo rustig in zo'n kerk gezeten, om zo eens naar de mensen te kijken die daar in en uit gaan. En heel vaak zie je dan vooral jongere vrouwen die of een man moeten hebben of een kind willen hebben. Die zie je naar binnen stiefelen en ze lopen zo het beeld van Christus voorbij en ze buigen zich neer voor het beeld van Maria. Of die dat fijnzinnige verschil tussen aanbidding en verering allemaal beseffen. En in de Grieks-orthodoxe gebieden, Russisch-orthodoxe gebieden, ik heb overal datzelfde gezien. En in die zin zou ik met de catechismus zeggen, het is wel een risico hoor. Als je beelden neerzet en daarbij vertelt, denkt om die beelden mogen niet aanbeden worden. Ze helpen je alleen maar voor de mensen die geen Bijbel kunnen lezen, analfabeet, om te zien, kijk, zo zou Jozef eruit gezien hebben kunnen en Maria en al die anderen. Nou, dan moet je wel sterk in je schoenen staan als je dan toch niet heel makkelijk tot verering komt en via de verering tot de aanbidding komt. En dat is natuurlijk waar het hier vooral over gaat. Er mag helemaal niets in komen te staan tussen God en ons. Niemand maakt ooit beelden van God in de kerk. Nogmaals, we zouden niet eens weten hoe hij eruit zou zien. Dus dat zouden we niet eens kunnen doen. Maar ook beelden van Christus, in dat opzicht, wees voorzichtig. Ik moet wel eerlijk toegeven, ik was met mijn vader ooit op reis door Utah. We kwamen aan in Salt Lake City, ik heb het hier wel eens eerder verteld. En we bezochten daar de Visitor Center. Ongelooflijk zeg, als je nou eens een keer echt voor je kerk reclame wil maken, dan moet je daar eens gaan kijken hoe die dat daar hebben opgezet. Die weten iets van propaganda, reclame maken. We kregen daar een schitterende rondleiding, zodat we helemaal thuis waren in het mormonengeloof. En tenslotte kwamen we in een hal, zo prachtig. Een geweldige blauwe, hemelsblauwe koepel en daaronder een wit standbeeld van Christus. Zo schitterend. We waren er zeer van onder de indruk. Vooral omdat onze gids daar vertelde dat het ook in het mormonengeloof, ik heb daar wel mijn vraagtekens bij, maar dat doet er allemaal nou niet toe, dat het uiteindelijk gaat om Christus. En dat vond ik toch wel weer positief. Ik moet verder helemaal niks met dat mormonengeloof uitstaande hebben, maar dat ze me tenslotte op dat punt bracht, is ongeveer het enige ook wat ik nog weet van die rondleiding, dat geweldige beeld van Christus. Omdat ze daarmee wilden zeggen, uiteindelijk gaat het ons om Christus. En dat kun je dan weer positief zeggen. En toen had ik niet het gevoel van, ja, maar je mag toch geen afbeelding van Christus maken. Nee. Bovendien, dit is een afbeelding van de mens, Christus Jezus. Want een afbeelding van God kunnen we nou eenmaal niet maken. En zouden we ook niet moeten willen. Daarvan heb ik gezegd, het gevaar zit hem veel meer erin dat we theoretische beelden van God maken. Denkbeelden, kent u dat woord? Daar zit ook het woord beeld in. Denkbeelden. En dan onze denkbeelden boven God zelf gaan plaatsen. Ik heb geloof die zin niet eens afgemaakt, wat ik zei over dat confessionalisme, dat zijn dan die belijdenisgeschriften. Ik kwam van de week een Amerikaanse schrijver tegen, dat was nou zo'n echte confessionalist. Je was geen goed christen als je niet geloofde in die belijdenisgeschriften van de 16e, 17e eeuw. Klaar. Dat was voor hem de maatstaf van alle dingen. Nou, dat vind ik zo eng. Als iemand zegt het woord, Luther zou gezegd hebben, het woord, dat woord, die zullen lassen staan. Met zijn eigenaardig Duits in het lied dat wij ook kennen, vaste burcht is onze God, het woord. Maar te zeggen, nee, de maatstaf voor ons geloof zijn de belijdenisgeschriften. Dan gaan die belijdenisgeschriften, die ontwerpen zijn van mensen, met alle menselijke gebrekkigheden daarbij, maar die toch geweldig tot zegen kunnen zijn en tot hulp, die ga je dan op een voetstuk plaatsen, waarbij ze eigenlijk de plaats van de Bijbel zelf gaan innemen. En dat gevaar ligt altijd op de loer. Met alle respect die we voor die confessie hebben, anders zou ik hier niet 26 avonden over de catechismus spreken, zou je dat toch nooit willen. En ik ben zeer intelligente mensen tegengekomen die zeiden dat ze nog nooit één fout in die verleidingsgeschriften hadden gevonden. En dan dacht ik altijd, en soms zei ik dat ook, ik zeg, dat is ook geen wonder. Jij zou totaal niet voor openstaan om ook maar één punt van kritiek te horen. Daar ben je gewoon per definitie voor afgesloten, dichtgemetseld. Daar ben je niet voor geprogrammeerd. Je zou ze ook nooit kunnen zien, al zou iemand je met een neus erop drukken. Dat is confessionalisme. Dat is in ten diepste een zonde tegen het tweede gebod. Je afbeeldingen van de schrift, om het nou even over de schrift toe te passen, de afbeeldingen van de schrift gaan dan belangrijker worden dan de schrift zelf. Dat is zeer onprotestants en toch gebeurt het zo vaak. Het derde gebod. Dat is ook al zo merkwaardig. We mogen de namen van God niet ijdel gebruiken. Dat staat. En dan wordt hier breed uiteengezet hoe je dat kunt doen. Door vloeken, door valse eden, wij noemen, of mijn eed noemen wij dat. Maar ook door het onnodig zweren van de naam van, bij de naam van God. Dus door lichtvaardig God erbij te halen. Zoals je nog wel eens mensen hebt gehad die dat zeiden, ja, God mogen me straffen als het niet waar is. Dan denk ik, oh, kijk toch uit wat je zegt. Kijk toch uit wat je zegt. Dan ga je dus God erbij halen om je woorden op die manier kracht bij te zetten. Het is merkwaardig dat, als je het simpel vertaalt, dan zouden we zeggen, dit gebod zegt, gij zult niet vloeken. Het is merkwaardig dat dat zo diep in mensen zit. Voordat ik slapen ga, dan lees ik nog wel eens graag een stukje in een mooie, goede roman. En ik probeer echt grote literatuur te lezen. Het andere gaat trouwens ook al gauw vervelen. Alleen ik snap niet waarom in zoveel literatuur, maar ik weet wel waarom dat zo is, omdat het in het gewone leven ook gebeurt, zo vaak de naam van Jezus moet worden aangehaald. Als een stopwoord. Hoe kan dit? Ik heb me dat vaak afgevraagd. Hoe komt dat mensen dat doen? Dat zijn mensen, ik las het in boeken uit zeer katholieke landen. Dat zijn gewoon katholieke mensen die daar kennelijk helemaal niks, geen been in zien. Maar het zijn atheïsten, die doen het net zo. En iedereen weet dat als een Amerikaan ineens in verbijstering wordt gedompeld, dan roept hij, oh my god. Zonder uitzondering. Altijd. Hoe komt dat? Hoe zit dat in een mens dat hij zo, terwijl hij helemaal niet aan het aanbidden is, zo makkelijk de naam van God erbij haalt? Ik ben natuurlijk netjes opgevoed, dus het zou niet in mijn hoofd halen om een vloek over mijn lippen te krijgen. En toch, vandaag schrok ik ineens van iets en er ontsnapte een krachtterm aan mijn woorden. Ik beleid het hier openlijk. Het was een bastaard van een bastaard van een bastaard. Dus zo grof was het niet. Maar ik wist wel waar die via die drie stappen van bastardering uiteindelijk vandaan kwam. Omdat ik zo fatsoenlijk werd, was het een aftreksel van een aftreksel van een aftreksel. Maar hoe komt het dat als je in zo'n situatie bent van verbijstering, van schrik, van plotseling een verontwaardiging of wat dan ook, dat we God erbij halen. En het maakt niet vanuit of je nou een gelovig mens bent, die gebruiken dan bastaardvloeken, of dat je een ongelovig mens bent. Die gebruiken het dan regelrecht. En die gebruiken de naam van Jezus en de naam van Christus. In sommige andere talen is het wat anders. In het Frans, Spaans en Italiaans gebruik je menselijke uitwerpselen als krachtterm. Dat kennen wij in het Nederlands eigenlijk niet zo direct. Dat is eigenlijk heel erg puberaal. Nu wordt er in de zaal rondgefluisterd van jawel, wij zeggen dit of dat. Maar dat hoeft nou hier niet gezegd te worden. Maar dat is heel merkwaardig. In die landen gebruiken ze dat. Dat is echt puberaal, kinderachtig. Kinderen zijn ook altijd bezig met dat soort zaken. Ik probeer het psychologisch te begrijpen. Dat van die uitwerpselen, dat kan ik ergens nog wel plaatsen. Dat is gewoon even het kinderlijke dat in mensen omhoog komt. Kinderen zijn daar heel graag mee bezig. Op een bepaalde leeftijd vinden ze het leuk om die woordjes te gebruiken. Maar hoe komt het dat zowel gelovige als ongelovige mensen zo'n sterke neiging hebben om de naam van God te misbruiken? Ijdel te gebruiken, zoals het hier zo mooi heet. Dat heeft niks te maken met ijdeltuit. Ijdel betekent hier tevergeefs, voor niks, zomaar, voor noppers. Zonder dat het eigenlijk van toepassing is. Waarom als ik op mijn duim sla, gebruik ik, het is een bastaard van een bastaard van een bastaard, want ik ben een fatsoenlijk christen. En toch, komt uit dezelfde wortel. Waarom is dat? Ik weet het niet. Misschien moet ik dat eens aan een psycholoog vragen die daarvoor doorgeleerd heeft. Het enige wat ik zou kunnen bedenken is dat je inderdaad God nooit uit het leven kan verwijderen. Zelfs al heb je openlijk verklaard tot een atheïst. Je krijgt God blijkbaar niet uit je denken weg. In crisissituaties, en dat kan woede zijn, dat kan angst zijn, dat kan verbijstering zijn, schrik zijn, maakt niet uit. Dan komt hij weer naar voren. Hij zit zo diep in je onderbewustzijn, dat op zo'n moment, ik moest dus een beetje om mezelf lachen vandaag, toen dat gebeurde. Ik dacht, zie je wel, moet er notabene vanavond over preken, maar heel diep in jou zit het ook. Het komt eruit in een beschaafde vorm, maar toch, het zit er. En dat is heel merkwaardig. Weet u wat er ook zo mooi is in het antwoord bij vraag 99? Dat is eigenlijk nieuw. Dat staat niet in het gebod als zodanig, maar het is wel juist. Dat staat ook in de Bijbel, zal ik u laten zien. Er staat dit: evenmin door stilzwijgend toe te zien aan dergelijke verschrikkelijke zonde deel krijgen. Dat is heel merkwaardig. Er is een gebod in de wet van Mozes in Leviticus 5 dat ik u graag wil voorlezen, dat nou precies hierover gaat. Vers 1. Als een persoon zondigt doordat hij een uitgesproken vervloeking hoort, en hij dus getuige is, of dat hij het gezien heeft, of het te weten gekomen is, als hij het niet vertelt, dan draagt hij zijn ongerechtigheid. God is er zo keen op dat wij zijn naam niet ijdel gebruiken, dat als iemand het doet en jij zegt niks, jij zwijgt. Niet alleen maar dat je hem aanbrengt bij de overheid, geestelijke overheid, maar ook dat je tegen die persoon zegt. Dat zou eigenlijk niet mogen kunnen. Dan ben je zelf ook schuldig. Ik had er wel bewondering voor mensen die als ze een ander horen vloeken zo verschrikkelijk goed erop in weten te gaan. Hey, ik dacht dat jij geen christen was, maar ik hoor dat je bidt. Huh? Ja, je zei, je vroeg zojuist aan God of hij jou wilde verdoemen. Huh? Waar heb je het over? Nou, dan leg je dat even keurig uit en je sprak een gebed uit. Nou, dat willen ze natuurlijk helemaal niet horen. Maar je hebt wel even een mogelijkheid om een paar dingen aan zo iemand duidelijk te maken die van enorm belang zijn. Niet iedereen van ons is zo goed van de tongriem gesneden en ook zo vindingrijk om dat soort dingen te doen. Misschien dat het veel gemakkelijker is om te zeggen, hé, dat mag je niet zeggen. Dat is juist helemaal niet de goede aanpak.
Dat stoer ik
mij. Maar het is wel dat van die ander.
Ja, dat zeg ik tegen een ander
die. Ja, maar dan geef je meteen de veroordeling. Je zet er een stempel op. Net als dat je zegt, dat mag niet of het is stoerig. Maar ik vind het veel mooier. Alleen ik ben ook niet zo slim om zulke dingen meteen te zeggen van, hé, merkwaardig, ik hoor dat je bidt. Ik dacht dat jij geen christen was. Dat vind ik veel mooier natuurlijk. Maar in elk geval, het gebod zegt, je mag niet stilzwijgend toehouden. Je moet er wat van zeggen, anders ben je medeschuldig. En eigenlijk aan het einde, later wordt het nog eens een keer gezegd. Nou, ik weet even zo gewoon niet, maar dat maakt niet uit. Het gaat erom, als je het hoort, je moet er wat van zeggen. Anders ben je medeschuldig. Als je kunt heel algemeen zeggen, als je van een misdaad getuige bent en je doet daar niets mee, je kijkt de andere kant op, je wil het niet weten om je eigen hachje te bewaren, ben je schuldig. Niet zo erg als die boef, maar toch, je bent schuldig. Je hebt niet de gelegenheid, de baat genomen tegen dat kwaad te protesteren. Dat is heel bijzonder. De naam van God ijdel gebruiken. Ja, de Joden zijn zo ver gegaan dat ze gezegd hebben, nou, dan spreken we de naam van God helemaal niet uit. Dus overal waar in de Hebreeuwse Bijbel staat Yahweh, daar lezen ze Adonai. Daar is het woord Heere in onze vertalingen vandaan gekomen. Want Heere is helemaal geen vertaling. Maar dat komt doordat de Joden begonnen Adonai te zeggen. Adonai betekent Heer. En toen nam de Griekse Bijbel dat ook over. En die vertaalde Kyrios, waar Yahweh stond. En toen gingen wij dat vertalen, eerst in het Latijn en toen in het Luther in het Duits en wij in het Nederlands. En toen hebben we daar Heer van gemaakt, of ouderwets Heere. Maar dat is eigenlijk geen vertaling, dat staat er helemaal niet. We doen hetzelfde als de Joden. We gebruiken de naam van God niet. Er zijn wel Bijbels die Yahweh lezen of Jehovah. Maar Heere is eigenlijk geen vertaling. Heere is ook geen naam, Heere is een titel. De naam lezen spreken we niet uit. Is toch goed? Maar het kan geen kwaad. Weet je dat de Bijbel soms zelf ook de naam van God probeert te vermijden? Denk eens aan de verloren zoon. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Hij bedoelt gewoon, ik heb gezondigd tegen God. Maar hij vermijdt de naam God. Als de Heer Jezus het heeft in Matthäus 5 over mensen die zweren bij de hemel, dan heeft hij het over mensen die ook de naam van God vermijden, misschien wel uit een zekere schroom, en dan hebben ze het maar over de hemel. Als de schrijvers van het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld de Hebreeënbrief, ons zegt dat de Heer Jezus, toen hij verheerlijkt werd, zich gezet heeft aan de rechterhand van de kracht, heb je hetzelfde. De naam van God wordt vermeden. Dus de Bijbel gaat zelf ons daarin ook wel voor. Doordat de naam van God hier en daar wordt vervangen door een woord als kracht of een woord als hemel. Op die manier voorkom je dat je zomaar die naam uitspreekt, lichtvaardig, zonder erbij na te denken. Dan ben je eigenlijk al bezig te vloeken. Als je het over God hebt, heb het dan ook bewust over hem. Op een altijd positieve manier. En nooit zomaar lichtvaardig. En dat is hier heel bijzonder. Maar dat betekent dan ook weer niet, dat is voor de Mennonieten interessant, de doopsgezinden. Ik heb vorig jaar een trouwdienst geleid van zo'n Mennoniet en ik vroeg aan hem, is dat nog steeds zo dat jullie geen eed mogen zweren? Ik raakte van in de war. Geen eed, geen zweer willen eten, dat wou ik zeggen, maar geen eed mogen zweren. Hij zei, ja, dat doen we nog steeds niet. Ik zeg maar, ik heb in mijn leven dat ook niet vaak gedaan, alleen voor de rechter. 1 of 2 jaar geleden moest ik getuigen voor de rechter en toen moest ik ook die eed afleggen. Ik heb daar ook geen enkele moeite mee. De Heer Jezus deed dat ook. Die werd onder ede verhoord door Caiaphas. Het ging een beetje anders in die tijd. Maar Caiaphas zei, ik bezweer u bij de levende God. Dat wil zeggen, op dat moment plaatste hij de Heer Jezus onder een eed. En daar moest hij op reageren. Want hij had al die tijd gezwegen. Maar toen hij onder ede werd aangesproken, toen moest hij antwoorden. Toen deed hij dat ook. En in Jeremia 4 wordt gezegd, wordt Israël aangemoedigd om te zweren in de naam van de Heer. Als het maar positief is, als het maar is tot eer van hem, als je daarin maar tot de uitdrukking brengt dat je al je vertrouwen op hem gesteld, dan mag je zeggen, zo waar de Heer leeft. Maar allemaal hangt het van de omstandigheden af. Maar de Bijbel zelf moedigt dus ons aan, als het zo uitkomt, de naam van de Heer te gebruiken. En ik vind het juist een getuigenis voor de rechter. Als de rechter vraagt, wat wilt u, de belofte of de eed, dan zeg ik de eed. Want ik wil dat iedereen hoort dat ik mijn woorden wil bekrachtigen door de naam van God aan te roepen. Daar gaat zelfs een getuigenis van uit. Elke keer als een nieuwe Tweede Kamer wordt geïnstalleerd, dan luisteren we allemaal zeer zorgvuldig. Wat zeggen ze allemaal? En dan zijn we blij verrast als er dan in een van die goddeloze partijen toch ook nog eens iemand zit die durft te zeggen, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dat is toch wel bijzonder dat er nog steeds gelukkig zoveel zijn. We hadden een regering, het kabinet Balkenende, ik weet niet meer of het 1, 2, 3 of 4 was. Toen hebben we geloof ik allemaal de eed afgelegd. Dat was nog heel uniek in onze geseculariseerde wereld. Dus ik heb daar geen enkel probleem mee om de eed af te leggen. Onder zulke omstandigheden, ook de beroepseed bijvoorbeeld. De eed die de arts moet afleggen voordat hij aan zijn carrière mag beginnen. Is het zo'n grote zonde door zweren en vloeken te lasteren? Ja, lastering, blasfemie, zoals het officiële woord luidt. En zo heet lastering ook in het Engels, blasphemy. Blasfemie, lasteren van God, dat gaat nog heel wat verder dan een vloek uit te spreken. Eigenlijk zou je moeten zeggen, lasteren is bewust kwaadspreken van God. Kijk, een vloek gebeurt volkomen gedachteloos. Als je tegen die mensen zegt, hé, je bidt tot God, dan is je zich daar totaal niet van bewust. Maar lasteren als bewust kwaadspreken, dat gaat nog verder dan dat. Daar is waar de Heer Jezus het over heeft in Matthäus 12, als hij zegt, elke zonde die een mens doet, als het tenminste beleden wordt, die wordt hem vergeven, behalve de lastering van de Heilige Geest. De duivel heeft daarvan gemaakt de zonde tegen de Heilige Geest, en dus hebben een ontzettend hoop christenen zich wijsgemaakt dat ze de zonde tegen de Heilige Geest hebben gedaan. Die hele uitdrukking komt niet in de Bijbel voor. Het is de lastering van de Heilige Geest. En wat het zondige tegen de Heilige Geest betreft, dat hebben we allemaal vele malen gedaan. Want elke zonde die een mens doet, is een zonde tegen de drie ene God. Vader, Zoon, Heilige Geest. Maar het is een list van de duivel om dat een bepaalde status te geven en daardoor mensen wijs te maken dat zij die speciale zonde hebben gedaan, zodat ze nooit meer behouden kunnen worden. Maar de Heer Jezus heeft het uitdrukkelijk over het lasteren. Dat is bewust kwaadspreken. Het lasteren van God, het lasteren in dit geval van de Heilige Geest. In Leviticus 24 vinden we zo iemand, een lasteraar, die de naam des Heeren vloekte. Dat was niet zomaar een krachtterm die uit zijn mond vielde, maar bewust de naam des Heeren lasterde. En we lezen hoe hij gevangen genomen werd en veroordeeld wordt en ter dood wordt gebracht. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, elke dwaalleer die tegen God of Christus is gericht, is een vorm van lasteren. Binnenkort mag ik op New Wine spreken, een grote gereformeerde conferentie in dit land, waar ik mag spreken over hoe je omgaat met meningsverschillen tussen gelovigen onderling. En dat lijkt me ontzettend nuttig, want daar is een heleboel, mensen hebben grote moeite mee. Die gaan uit van het standpunt, er zijn maar twee meningen, de mijne en de verkeerde. En als iemand dus een mening heeft die afwijkt van de hunne, dan kunnen ze er vreselijk opgewonden over raken. Ik heb destijds een boek geschreven over die vijf olifanten in de porseleinkast. Nou, daar heb ik heel wat over te doen gekregen, want een hoop mensen die vonden dat maar helemaal niks. Dat ik sommige standpunten überhaupt durfde te noemen. Nou, dat ga ik dus dan daar ook proberen uit te leggen op die conferentie. Dat er een heleboel dingen zijn waarin wij mogen verdragen dat we er verschillend over denken. Het is wel jammer. Maar ik zou niet eens durven zeggen, het liefste zou ik willen dat iedereen net zo dacht als ik. Want daarvoor ben ik te weinig zeker of ik op alle punten het wel goed zie. Ik denk dat ik op een aantal punten dwaal, ik weet alleen helaas niet welke. Anders zou ik het corrigeren. Maar één ding weet ik wel. Verschil van mening is geen lasteren. Maar als het gaat over de kern van ons geloof, en dan gaat het over de persoon van de drie-ene God, over de persoon van de Heer Jezus, daar mogen we van geen wijken weten. Dan moet je natuurlijk eerst goed weten, waarom zegt iemand dit of dat, meent hij dat, of praat hij alleen maar na wat hij van anderen gehoord heeft. Is het een misleide of een misleider. Daar moet je natuurlijk veel voorzichtig mee zijn. We kunnen proberen mensen op het rechte pad te brengen. Maar uiteindelijk kunnen we daar nooit mee omgaan. En dan sta ik er wel eens van te kijken hoe gemakkelijk sommige mensen daar wel mee omgaan. Die zeggen, ik had het vanmiddag nog met een student op de EH over. Die rustig zeggen, ja, de Heer Jezus natuurlijk. Meestal zeggen ze Jezus trouwens. Jezus was de grootste wijsheidsleraar die deze aarde ooit gezien heeft. Als de hele wereld zou doen wat Jezus zei, als ze dat in praktijk zouden brengen, zou de wereld er een stuk beter uitzien. Nou, dat is op zichzelf natuurlijk ook zo. Alleen dat hij de Zoon van God zou zijn en zo, ja, dat heeft de vroege kerk natuurlijk bedacht. En dat hij zou zijn opgestaan uit de doden, ja, dat kunnen wij natuurlijk niet serieus nemen. Dat wordt even zo zonder blikken of blozen daarachteraan gezegd. Dat is ongelooflijk. Alsof dat gewoon een menselijke mening is waar je verschil van mening over kunt hebben. De een ziet dat zus en de ander ziet dat zo. Nee, als je zulke dingen over de Heer Jezus zegt, is dat een vorm van lasteren. Bewust kwaadspreken van. Ik zeg bewust, want die mensen die zo praten, en dat zijn vaak predikanten, die komen uit een oeroude, eeuwenoude traditie waarin we heel anders onderwezen zijn. En dan heb ik het niet over de confessie, dan heb ik gewoon over de uitspraken van de schrift zelf. En als iemand zegt van God, ja natuurlijk, God de Vader, dat is God, maar Jezus kun je niet God noemen, de Heilige Geest kun je niet God noemen. En Jezus was natuurlijk ook niet van eeuwigheid bij de Vader, hij is pas door zijn geboorte in deze wereld gekomen en mens geworden, net zoals wij allemaal. En diezelfde mensen staan zondag aan zondag op de preekstoel om mensen te vertellen dat ze allemaal vooral naar de boodschap van Jezus moeten luisteren. Ik zeg wel eens tegen zulke mensen, luister, wat voor Jezus heb je het dan eigenlijk over? Diezelfde Jezus waar jij het over hebt en voor wie je zoveel respect hebt voor zijn boodschap, die heeft ook gezegd dat hij de Zoon van God is. En heeft ook gezegd dat hij op de derde dag uit de doden zal opstaan. Luister, iemand die zegt, ik zal op de derde dag opstaan, die is of niet goed wijs, of hij is een bedrieger, of hij spreekt de waarheid. Maar je kunt niet zeggen, ja, dat zei hij wel, maar dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Maar verder heeft hij zulke mooie dingen gezegd, die moeten we vooral in praktijk brengen. Dat is trouwens ook weer C.S. Lewis, die dat gezegd heeft. Je kunt het niet maken om te zeggen dat Jezus zulke mooie dingen heeft gezegd die we in praktijk moeten brengen, als je tegelijkertijd zomaar aan de kant schuift wat hij gezegd heeft over zijn herkomst, dat hij bij de Vader vandaan kwam, dat hij in de schoot van de Vader was geweest van eeuwigheid af, dat hij mens is geworden, Zoon van God is, dat hij zal opstaan uit de doden, en dat heeft hij nog gedaan ook, en hij is in hemel gevaren, zit in Gods rechterhand. Dat is niet opgeefbaar. Dat hoort niet bij, och, nou ja, daar kun je verschil van mening over nemen. Dit raakt de kern van het christelijk geloof. Als je dat niet gelooft, dan ben je gewoon geen christen. Klaar, uit. We zitten niet te wachten op de zoveelste wijsheidleraar. Vooral niet als ik moet aannemen dat deze wijsheidsleraar Jezus tegelijkertijd zulke grote onzin zou hebben verkondigd. Als zou hij de Zoon van God zijn en op de derde dag opstaan. Dat gaat niet. Hij is of betrouwbaar of hij is het niet. En als hij zulke onzinnige dingen heeft gezegd, dan neem ik hem voor de rest ook niet serieus. Maar ik luister naar de boodschap van Jezus in de eerste plaats omdat ik geloof dat hij is wat hij zelf ook gezegd heeft dat hij is. Zelfs zijn vijanden in die tijd begrepen, staat in Johannes 5, die begrepen dat hij zichzelf aan God gelijk maakt. En die waren er heel boos over, maar ze snapten tenminste wat Jezus probeerde duidelijk te maken. Dat hij als Zoon gelijk was aan de Vader. Ik en de Vader zijn één, zegt hij in Johannes Evangelie. Daar waren die mensen heel boos over. Maar ze zouden nooit op de gedachte zijn gekomen om te zeggen, nou, dat heeft hij niet echt gezegd, dat heeft de vroege kerk bedacht. Of dat Jezus dat wel zei, maar dat moet je niet zo serieus nemen. Die fariseeën die veroordeelden hem om die reden. Wie zou er in die tijd op de gedachte zijn gekomen om te zeggen wat hij over zijn herkomst zei en over zijn opstand, dat kunnen we niet serieus nemen. Maar voor de rest heeft hij zulke mooie dingen gezegd. Dat gaat niet, zegt C.S. Lewis. Volkomen terecht. Het is niet een pakket waaruit je een paar elementen kunt halen waar je zelf van houdt en die je zelf mooi vindt. En de rest dat laat je gewoon liggen. Nee, dat is niet christendom. En daarom gaat dit gebod, daarom staat er ook geen zonde is groter en vertorend God meer dan het lasteren van zijn naam. We hebben daar een treffend voorbeeld van in 1 Timotheüs 1 vers 20, waar Paulus het heeft over een paar van die dwaalleraars. En hij zegt, ik heb ze aan de Satan overgegeven opdat ze zouden leren niet te lasteren. Lasteren. De dwaalleerlingen die zij verkondigden waren lasterpraat. En wij zijn vandaag natuurlijk ontzettend lief voor elkaar en vol begrip voor elkaar. Maar Paulus zegt, ik heb ze overgeleverd aan de duivel. Dat wil zeggen, ik heb ze prijs gegeven aan de tuchtigingen waar God de duivel voor gebruikt om deze mensen duidelijk te maken hoe ongelooflijk verkeerd ze bezig zijn. En hoe gemeen het is om met hun lasterpraat Gods gemeente in de war te brengen. Dat mag niet gebeuren. Kennen wij nog die kracht waar Paulus het over heeft? Die verontwaardiging als er zo over de Heer Jezus wordt gepraat. Dan zeggen wij, zoals de Heer Jezus dat zelf deed tegenover de duivel, er staat geschreven. En ik weet best dat het soms ingewikkelder is, en daarvoor hebben we dan theologen en die mogen ons dan vertellen wat dat precies betekent, wat er geschreven staat. Dat is allemaal best. Maar als christen moet je uiteindelijk de moed hebben om gewoon te zeggen, er staat geschreven. Dat deed de Heer Jezus ook 3 keer tegenover de duivel. En dat is ook het enige wapen dat we hebben. Je lastert God. Je lastert Christus. En Christus is de Zoon van God. Het staat dus op 1 lijn met lastering van God. Doordat je tegenspreekt wat Gods eigen woord over zichzelf en over de Heer Jezus heeft gezegd. Ziet u dat deze geboden daardoor toch heel dichtbij komen? Dit gaat niet alleen maar over het feit dat u nooit vloeken mag uitspreken. Dat wist u al lang. Maar het gaat ook over de vraag, wat doe je nou als een ander het wel doet? Wat doe je nou als er lasterpraat in de kerk opstaat? En dat gebeurt zo vaak vandaag aan de dag. Ik krijg via de mail of na afloop van een bijbellezing zo vaak vragen. Ja, bij ons in de gemeente wordt nou dit en dit geleerd. En dan word ik innerlijk altijd een beetje woedend. Ik denk, wat verbeelden die mensen zich om zulke lasterpraat te verkopen? Vaak is dat omdat iemand weer eens wat nieuws wil ontdekken uit de Bijbel. Dan heeft hij weer een of andere nieuwe lichterij bedacht waarmee hij dan eer kan inleggen. Want niemand anders is op die malle gedachte gekomen. Die mensen houden zichzelf voor de gek en ze houden de gemeente voor de gek. En dat tweede is nog veel erger dan het eerst. Maar bovenal, het is ten diepste precies dat wat het is. Lasterpraat. En daarom, deze 2 geboden helpen ons om te begrijpen wat wij niet moeten doen. Maar in beide gevallen vertellen ze ons ook hoe waakzaam moeten we zijn als het toch gebeurt. Durf je mond open te trekken en te protesteren als de naam van God ijdel gebruikt wordt.